En toen zag je echt die markt enorm terugzakken. En er zijn gewoon installateurs bij die zagen gewoon de vraag met 90% teruglopen. Ja, dan heb je natuurlijk wel een uitdaging.
De energietransitie is in volle gang. Maar het mag allemaal wel een stukje sneller, toch? In deze podcast praat Peter Melis met gasten over energie. Met pioniers, met dwarsliggers en met koplopers. Dit is De Energiegasten.
Welkom bij aflevering 30 van De Energiegasten. Deze aflevering gaat over de zonne-energiemarkt. De zonne-energiemarkt die de afgelopen, laten we zeggen 25 jaar van helemaal niks naar heel groot is gegaan in Nederland. En ook wel echt een serieuze dip heeft gekend afgelopen jaar. Wat is er de afgelopen jaren allemaal gebeurd? Wat is er goed gegaan? Wat had misschien beter gekund? En waar loopt het nu compleet vast als het gaat over netcongestie? Ik heb het daarover met Bart van den Bos. Hij werkte voordat die hele zonne-energiemarkt opkwam al jarenlang bij Mastervolt en hield zich daar bezig met batterijen en zonnepanelen op boten. Die ervaring heeft hij daarna gebruikt om een groothandel op te richten. Of in ieder geval mede-eigenaar van een groothandel is hij geweest. In die zonne-energiemarkt, Libra. Nu werkt hij zelfstandig, geeft hij trainingen en advies over onder andere veiligheid bij zonne-energie en installatierichtlijnen. Maar hij is dus echt iemand met echt, meer dan 25 jaar ervaring in die sector. En dat is heel interessant. Welke lessen trekt hij uit het verleden? Wat leert hij van een ander land zoals Duitsland, hoe het daar gaat? En wat zou hij doen als hij aan de knoppen zit in Nederland? Zo, we zitten op jouw drijvende tiny house, Bart.
Ja, dat klopt.
Met walstroom.
Met walstroom, ja. En als de walstroom wegvalt, dan hebben we nog een backup. Dus dan hebben we een omvormer. En die zorgt gewoon dat we vanuit de batterij 230 volt maken. Dus we hebben eigenlijk altijd stroom. En als dat niet meer werkt, dan heb ik zelfs een generatorsetje. En dan kan ik zelfs nog weer de batterij opladen. En daar ook nog stroom mee maken als we nog meer nodig hebben.
Een generatorsetje, maar geen zonnepanelen op deze boot?
Ja, deze boot heeft ook nog 2 zonnepanelen.
Okay.
Dus dat doen we ook nog met de zon opwekken als het even kan.
Super. Jij bent echt decennia geleden al in de zonne-energie sector terechtgekomen. Lang bij Libra, groothandel.
Ja, klopt.
En jij hebt vooral veel kennis ook van de technische kant van het verhaal, hè?
Ik heb heel veel in de techniek gedaan. En eigenlijk zelfs nog voor Libra zat ik bij Mastervolt, hè, waar we eigenlijk dat soort systemen wat hier aan boord zitten, autonome energievoorziening verzorgden. Batterij gebaseerd, laden, ontladen, batterijen vullen. Maar ook zonne-energie deden we daar ook.
Voor boten en alleen plezierjachten? Of was dat ook voor grote?
Ook voor grote scheepvaart. Ook voor grote jachten. Hè. Zelfs het jacht van Steve Jobs toen de tijd.
Heb je die gedaan?
Daar hing Mastervolt apparatuur op een gegeven moment.
Heb jij eraan gerekend ook?
Nou, daar heb ik niet specifiek aan gerekend. Maar toen ik op de werf was, toevallig voor een project, toen zag ik dat. En dat is dan wel gaaf om te zien dat dat zelfs daar ook in hangt.
Mastervolt is nog steeds wel een grote naam in die hoek. Hè?
Doen zij ook, in die wereld zeker.
Zitten zij ook in thuisbatterijen en zo? Of doen ze
nee,
dat
doen
niet?
Ze helemaal niets meer in. Die hebben zich helemaal volledig op mobiele energievoorziening gefocust, zeg maar. Ondertussen ook onderdeel van een van de grootste Amerikaanse bedrijven in de wereld.
Jij noemt het al, dus decennia terug en op boten gebeurt het altijd al. Maar het klinkt soms alsof die hele thuisbatterijwereld zo nieuw is. Alsof we iets nieuws moeten uitvinden. Is dat ook zo dat we iets nieuws daar moeten uitvinden? Of valt dat allemaal wel mee?
Nou, ja en nee. Toen wij met Libra Energy begonnen, toen wilden wij de thuisbatterijen naar de markt brengen. En dan praat ik dus over 2007, 2008. Dus dat is best wel even geleden.
Ja.
Sterker nog, we hebben dan bij thuisbatterij praten we over hybride omvormers. Die lag in 99, 2000 al op de tekentafel bij Mastervolt. Dus dan praten we gewoon over 24 jaar geleden waren we daar eigenlijk al naar aan het kijken.
Voor huizen? Voor thuissystemen?
Ja, voor woningen en doen. Ja. Alleen het lastige was toen werkten we natuurlijk met loodzuurbatterijen. En dat was gewoon veel te groot en veel te zwaar en veel te duur.
Even loodzuur is gewoon wat in mijn auto zit, toch?
Ja, klopt. Ja, en wat je ziet is dat als iemand tegen mij gezegd had van nou, dat gaat echt hele grote vlucht nemen en die batterijen gaan heel klein en compact worden, hè, wat we nu hebben.
Ja.
Met lithiumbatterijen, dan had ik dat eigenlijk misschien wel zeggen, nou, daar geloof ik helemaal niks van.
Oh, echt?
En dat mensen zeiden, nou, we gaan elektrisch rijden. Ik denk, nou, dat moeten we eerst nog maar eens zien.
Ja.
Maar die opkomst van die telefoon en tablets en waar die batterijen natuurlijk in zitten, die hebben natuurlijk zoveel R&D ingegaan en die hebben dat zo klein en compact en efficiënt gemaakt,
ja,
dat het ineens binnen bereik kwam.
Ja,
waar we nu natuurlijk wel zaken doen.
Nog steeds trouwens, even voor deze aflevering. Mijn idee was eigenlijk om een beetje zo in vogelvlucht langs de ontwikkeling van de zonnesector te gaan. Je hebt het natuurlijk meegemaakt, maakt dat nog steeds mee. En dan eens te kijken waar we nu staan. En een beetje zo kijken hoe de komende jaren eruit zien. Ook met het oog op thuisbatterijen. Maar even een stapje terug. Die zonne-energiemarkt, kun je daar eens even in een notendop ons meenemen? Wat is er nou in de afgelopen, laten we zeggen, 20 jaar daar gebeurd?
Nou ja, ik was daar zelf betrokken, hè? In 97, 98 in de Amersfoort. Dat je de wijk Nieuwland, daar zat 1,3 megawatt piek net gekoppeld. 501 woningen met allemaal een eigen systeem samen met Shell en BP.
Dat was het eerste project?
Ja, dat was eigenlijk het grootschalige project in de wereld. Daar was geen ander project.
Was dat via Urgenda ook met die zonnepanelen of was dat iets anders?
Nee, dat was pas veel later. Dit was eigenlijk nog echt vanuit de Remu, vanuit de netwerkbeheerder, waar ze op een gegeven moment wilden kijken hoe dat ging.
Ja.
En de grap is... ik weet niet of het grappig is. Soms word ik er wel eens een beetje verdrietig van. Is toen hadden we ook net congestie. Want dan hadden we in februari een vol strak zonnetje. Ijskoud. Er stonden al die omvormers aan te gaan. En trokken wij gewoon het hele net scheef. En dan ging in één keer die 1 megawatt alle omvormers uit.
Dus dat gebeurde toen al?
Dat gebeurde toen al. Dus toen moesten we, omdat dat 1 wijk was,
ja,
trokken we dat hele net al scheef. En dus we hebben op een gegeven moment, ik denk dat ik met mijn mannen, toen de tijd was ik verantwoordelijk voor de oplevering van alle omvormers en daarna ook alle aanpassingen. We zijn denk ik wel 3-4 keer terug geweest om hardware en softwarematig aanpassingen te doen om dat werken te krijgen. Want wij verdeden netjes aan de netcode. Andere codes, NEN 1010, al dat soort. Er was niks.
Ja.
Dus ik kom nog echt uit de tijd pre dat er allerlei wet en regelgeving was of beperkt. En dat werkte niet. Dus hebben we dat aangepast. En nu zitten we eigenlijk, hebben we dat zo grootschalig gedaan dat die wijk die we daar hebben, dat hebben we nu in de afgelopen 25 jaar ook gecreëerd. Waardoor we weer diezelfde problematiek hadden. Die hadden we toen ook. Ja. Alleen toen hebben we 1 wijk gebouwd waar dat zat. Ja, en wij zijn daarna natuurlijk heel langzaam begonnen. Een paar huisjes hier, een paar huisjes daar.
Ja.
Toen kwam natuurlijk in 2015 denk ik. Grootschalig project deden we nooit. Groter dan 3x80 net aansluiting zonnepanelen deed je eigenlijk niet.
Dat was voor 2015 eigenlijk.
Ja,
niet,
toen kon je solderen en dan was dat relevant. Maar als je grote netaansluiting had, deed je dat gebeurde eigenlijk niet. Tot die SDE-subsidie kwamen.
Dat is 2015 geweest?
Denk ik zoiets. Die orde grote. En toen daarna zijn we natuurlijk heel snel, heel grootschalig gaan uitrollen. Die prijzen van die zonnepanelen, die zijn natuurlijk enorm naar beneden gegaan. Ik weet wel, toen wij bij Libra verkochten wij de eerste zonnepanelen. Die waren 200 watt piek. Die kostten €675.
Per paneel?
Per paneel.
Dus we hebben het over €3 per watt piek.
€3,25 de wattpiek.
Ja, je doet het iets preciezer nog.
Ja, en toen kwam ik ook. En dan leverden wij een klant een zonnepaneelsysteem van 8 paneeltjes. 2 kilowatt met een omvormer en wat montagematerialen, een paar kabeltjes en stekkers. En er zat eigenlijk geen monitoring op. Ja, displaytje op de omvormer, maar niet op een app of iets. Dat bestond toen eigenlijk nog niet.
Wat was je dan kwijt?
Betaalden ze €10.000.
En het was in het jaar, welk jaar hebben we het over?
En dat was denk ik in 2009.
Ah ja.
En die klant kom ik nu nog regelmatig tegen. Die is nog steeds super blij mee dat hij het toen gekocht heeft. En
ligt
gedaan.
Dat systeem nog
dat
steeds?
Dat ligt er nog steeds, mooi. Ja.
En als we dan nu even zo, dus jij zegt 2009, zeg je dat systeem? Een beetje die 3,25 per watt piek. Daarna, 2015, is de SDE erbij gekomen. Grootschalige projecten. Als je even die prijs meepakt, waar zit je dan nu ongeveer op in de markt?
Ja, nu zit je in de markt. Er worden wel panelen aangeboden voor 12, 13, 14 cent per watt piek.
Zo. Dus zo, dat is een verschil.
Dus dat is gewoon bijna, als je niet op pas factor 25, 30 lager als dat het toen was.
Ja, ja, wat een verschil.
Plus de vermogens. Toen kwam er 200 watt piek uit. Tegenwoordig komt er zomaar 400 uit hetzelfde oppervlak.
Ja, ik heb voor deze aflevering even opgezocht wat ik ook alweer op mijn dak heb liggen. 4 jaar geleden erop gelegd. 305, als ik het goed zeg. Wat had ik jou? Ik had het jou doorgestuurd. Volgens mij
ja, 305 watt piek.
Ja,
dus en die andere waren 340, dus dat was al iets groter.
De PVT-panelen. Ik heb 6 normale, zeg maar, en 2 PVT-panelen. Maar dat is dus nu, die 305 voor de normale PV-panelen, is nu dus al echt heel weinig.
Ja, dat is al gewoon echt. De onderkant markt is 375 zo'n beetje. En als je een beetje mee wil doen, dan zit je aan 415, 420. En als je echt bovenkant zit, zie je aan 450, 455.
Ja, nou wel één goed om te noemen, dat wel die panelen ook iets groter zijn geworden. Hè? Dus ze zijn
ja,
efficiënter.
Ja, er zit ook nog wel ietsje, ja.
Iets
klopt,
groter.
Klopt.
Dus die markt die groeit als een gek. Alleen afgelopen jaar is er natuurlijk ook wel iets geks gebeurd. Dan is voor het eerst een beetje tegenslag geweest in de markt, toch?
Ja, dat hebben we al eens een keer eerder gezien. Alleen we gingen natuurlijk nu zo vol gas. Dat zo groot naar beneden hebben we dat nog niet eerder gezien. Nee, we hebben echt wel gezien dat niemand kon het bijbenen. Eigenlijk was
omhoog.
2022 was natuurlijk een super jaar. En eigenlijk hebben we ons als branche een beetje laten aanpraten. Nou, laten we dat nog een keer doen. Terwijl eigenlijk als je iedereen sprak, zei ze, ik weet niet waar ik de mensen vandaan moet halen. Ik heb niet meer handjes, ik kan veel meer verkopen, maar dat gaat gewoon niet. En toch hebben we door de industrie elkaar laten aanpraten dat we het nog een keer gingen 20, 30, 40% groei gingen realiseren. Dat kon natuurlijk
in
eigenlijk
2023
niet. In 2023. Ja, en toen in één keer, toen zag je de rentes omhoog vliegen. En daar kwam steeds meer negatief nieuws over zonnepanelen en dat soort zaken meer. En toen zag je echt die markt enorm terugzakken. En er zijn gewoon installateurs bij die zagen gewoon de vraag met 90% teruglopen. Ja, dan heb je natuurlijk wel een uitdaging.
En dat is een beetje zomer 2023 ineens gebeurd? Of iets?
Ja, dat is ja, dat, zoiets. Dat liet zich, als je echt meekeek. En eigenlijk is dat ook mondiaal, is het wel verder naar beneden. Ik had al wat signalen in mei dat in Amerika het ook al tegen ging lopen. En eigenlijk is die vrije val, denk ik, een beetje ingezet juli, augustus. En toen dacht iedereen, nou, het zal wel iedereen zomervakantie en dan komt het wel weer terug. En toen zag je eigenlijk dat het bleef. Moet ik er wel bij zeggen dat de productiecapaciteiten zaten omhoog. De groothandels hadden veel voorraad staan, maar de installateurs hadden ook veel voorraad staan. Ja, dan moet je eerst de voorraad opmaken. Dus dan zie je dat bepaalde mensen gewoon natuurlijk niet meer gaan bestellen.
Ja, en de voorraad opmaken is natuurlijk ook prijzen verder naar beneden, want je wil van die voorraad afkomen.
En die toeleveranciers beginnen de prijs te duwen. Want die denken dan daarmee dat ze volume kunnen maken. Maar ja, als er geen vraag is, kun je de prijs zo laag maken als je wil.
Hey, en even dan de koppeling naar nu. Want die val kwam, zeg maar, die neergang kwam een beetje zomer 2023. Ja. Wat zie je nu, begin 2024?
Ja, ik zie nu wel weer dat de markt wat begint aan te trekken. Dus ik zie wel klanten weer meer orders krijgen. En dat er wat meer flow komt. De vraag is alleen, naar welk niveau gaan we terug? Gaan we vergelijkbaar draaien als wat daarvoor zat. Ja. Ik dacht dat wij afgelopen jaar iets van bijna 460.000 systemen hadden gemaakt. Terwijl we eigenlijk zaten we tegen de 400.000 aan. En dat hebben we natuurlijk 2 jaar achter elkaar gedaan. En we hadden al de verwachting dat over 2 jaar dat die terug zou lopen naar 325.000 of zo.
Systemen per jaar.
Per jaar, ja, in de residentiële markt. Dus je ziet eigenlijk gewoon, doordat we versneld zijn, hebben we meer gedaan, gaat natuurlijk die vraag wellicht gewoon wat afnemen. En dan zullen we moeten zien
waar dat op uitkomt.
En dan zien we natuurlijk weer die netcorrectie komen, hè, waarbij Van der Bron en allerlei andere partijen beginnen. Ja, als je zonnepanelen hebt, moet je kosten gaan betalen.
Dat is een goed punt wat je noemt. Want twee dingen die mij heel erg opvielen vorig jaar was één zo'n moment. Volgens mij kwam dat vanuit Milieu Centraal, geloof ik. Een berekening van de terugverdientijd wat heel erg tegenviel. Ja. Wat heel veel reuring in de markt bracht. Van oh, dat klopt niet, klopt wel. Nou ja, heel veel gedoe. En je hebt natuurlijk het Van der Bron verhaal, waarin Van der Bron ineens zegt, als jij zonnepanelen op je dak hebt liggen, dan moet je daarvoor gaan betalen.
Ja, ja.
Dat zijn dus ook, dat is ook in die 2023 zomer, heeft dat voor
ook
jou
mee ook effect gehad. Ja.
Ja,
ja, ja, zeker.
Net congestie noemde je ook al. Die zonnepanelen zijn toegenomen. Hoeveel huizen hebben we tegenwoordig met zonnepanelen?
Ja, wat was het?
2,3 miljoen of zo?
Ja, zoiets. Die orde grootte, ja.
Dus 2,3 miljoen huizen met zonnepanelen. Dus dat betekent op een, bijvoorbeeld even die februaridag die jij noemde. Die je toen in 97 ook al meemaakte.
Ja.
Maar als dat nu gebeurt, een strakke blauwe februaridag. Wat gebeurt er dan nu op het net?
Ja, dan gaan we natuurlijk ook problemen krijgen. En dat zien we eigenlijk al. Hè. Als je gaat kijken naar de dagprijzen van elektriciteit, hè, op die day-ahead-markt, dan zie je het gewoon al aankomen. Is er veel wind of is er veel zon? Dan zie je gewoon die prijzen inzakken, omdat we dan zoveel produceren. Mm-hmm. En als we dan geen afname hebben, ja, dan moeten we wat.
Ja.
En dat net moet natuurlijk in balans gehouden worden. Dus, en dat doet men door, zeg maar, te forecasten. Wat is de vraag? Wat moeten we dan opwekken?
Ja.
Maar als die vraag niet voldoet, hè, als er te weinig is, dan zal er bijgemaakt moeten worden. En dat zie je dan. Dan komen er allerlei partijen om de hoek zetten die dan generatorsets laten draaien of een centrale die harder gaat. En als er te veel is, ja, dan zullen we dingen uit moeten zetten. Sterker nog, als je een beetje pech hebt, dan worden de prijzen zelfs niet meer positief, maar negatief. En die kunnen zodanig ver negatief worden dat je betaald wordt als je elektriciteit gaat afnemen.
Ja, ja, dus dat betekent als ik dan thuis de wasmachine aanzet, dan zou ik geld toekrijgen als ik dan natuurlijk een dynamisch contract
als
heb.
Als jij dat op die wijze doet, ja.
Ja, ja,
ja. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk best raar. En dat hoor je soms ook wel zeggen. Ja, er zijn nu tuiners die zetten alle lampen aan en alle ramen open. Want die krijgen daar even goed voor betaald. Ja, dan hebben we het heel duurzaam opgewekt om het aan de andere kant dan, ja, zeg maar, niet zo duurzaam te gebruiken. Maar goed, het is gewoon een verdienmodel in dat opzicht. En we zullen natuurlijk gewoon dat net wat meer in balans moeten brengen.
Ja, wat heel even nog over het net. Dat net moet in balans zijn. Dat betekent gewoon concreet, hè, dat echt op elk moment er precies evenveel aanbod en precies evenveel vraag moet zijn.
Ja, Ja, en dat wordt dus gestuurd op prijsprikkels. En dat kan soms zijn een dag van tevoren. Mm-hmm. Maar dat kan ook een uur van tevoren. En dat kan ook een kwartier van tevoren.
Ja, verschillende markten waarop dat gebeurt.
Verschillende markten. En eigenlijk is dat weer, als je een frequentiemeter zou hebben, dan kunnen we kijken, uit het stopcontact moet 50 hertz komen. Maar als dat te laag wordt, dan zijn er automatisch partijen die zorgen dat het omhoog gaat. En als het te veel is, dan gaan ze afnemen om te zorgen dat die frequentie weer naar beneden gaat.
Heb jij dan bijvoorbeeld thuis, want ik weet dat jij technisch handig bent. Je hebt me ook ooit met mijn eigen panelen geholpen met micro-omvormers. Nou, dat sluit je allemaal gewoon zelf aan. Nou ja, jij geeft dan natuurlijk ook gewoon training in veiligheid en alles. Dus dat is logisch ook. Maar heb jij dan thuis ook bijvoorbeeld zo'n frequentiemeter hangen? Hou jij dat soort dingen zelf ook in de gaten?
Nou, nee, niet zozeer. Maar het is wel af en toe een keer dat ik wel eens een keer erin prik. En dat ik zie van, hey. Ja, dus ik heb dat niet continu. Maar nee, er zijn wel momenten dat je een meter erin prikt. Dat je dan toch wel even kijkt. Hey, wat is eigenlijk de frequentie?
Op zo'n februaridag dan ben je nieuwsgierig van. Hey, wat gebeurt er?
En de grap is, hè, we zitten natuurlijk bij mij op de boot. Ik heb hier ook een generator staan. En die zie je ook. Die draait iets van 52 hertz als die op toeren komt. En als ik hem dan ga belasten, zakt die heel langzaam in.
Ja.
En dat zie je dus ook. Dus als ik weer belasting afzet, dan zie je hem omhoog gaan. En als die te ver naar beneden gaat, dan zegt hij om die generator, joh, je bent nu buiten mijn bereik. En dan schakelt hij gewoon af. Dan gooit hij alle lood eraf. Dus eigenlijk zie je dat in het klein. Hoe dat dan werkt. En zo werkt dat in het grote eigenlijk. Precies eender.
Even terug naar die netcongestie. En de zonnepanelen die we steeds meer hebben.
Ja.
Die netcongestie is een steeds groter probleem. Bedrijven die niet eens een aansluiting meer kunnen krijgen. Of die moeten wachten tot 2000. Nou, weet ik veel hoeveel. Hoe zie jij dat? Wat is een beetje de verhouding tussen salderen en netcongestie? Hoe kijk jij daarna?
Nou, er zijn natuurlijk een aantal dingen die we doen. Hè? We hebben natuurlijk ingezet. We hebben natuurlijk vol op zonnepanelen ingezet. Omdat we konden solderen, was het natuurlijk heel lucratief om dat te doen.
Ja.
Hè, waarbij we eigenlijk het net gebruiken als batterij.
Ja.
Hè, dus we gaan in de zomer leveren we volle bak terug aan het net. Om dan in de winter het er weer af te halen.
Voor dezelfde
prijs.
En het
dan te gebruiken voor dezelfde prijs. Nou, en daar zit ook, waar zeg maar, hè, wat we net noemden van de bron, waar de schoen wringt. Ja, zomers is eigenlijk die elektriciteit niet zo heel veel waard. En die ga je dan in de winter, als die wel wat duurder is, ga je hem weer afnemen. En dan moet je dus die onbalans waar we het net over hadden. Ja, daar gaat iemand op een gegeven moment voor betalen. Als jij onbalans veroorzaakt omdat je meer terug op het net zet en die prijs zijn negatief. Ja, dan moet je betalen.
Dus eigenlijk heeft salderen ervoor gezorgd dat zonnepanelen heel interessant zijn financieel. Maar heeft er ook voor gezorgd dat dus die onbalans steeds groter wordt.
Ja, dat is één. En het tweede is, waarbij we natuurlijk ook nog een keer gezegd hebben vanuit de overheidswegen. Ja, we gaan met z'n allen van het gas af. Mm-hmm. Zonder dat we doorgerekend hebben, oké, als je natuurlijk weet dat je een kuub gas zit of in 9 kilowattuur in. Dus als we
energetisch, zeg maar.
Energetisch, ja. Dus als we iedere kuub gas die we kunnen besparen, er komen 9 kilowattuur elektriciteit voor terug. Ja, die moet je dan wel beschikbaar hebben en maken. En dat zie je dan met netcongestie hebben we dan twee kanten op. Of je kan het niet van het net afhalen omdat het er gewoon niet is. We kunnen het niet opwekken of het is niet beschikbaar. En de andere kant is, het net zit zo vol omdat we er al zoveel op stoppen en er eigenlijk te weinig afname is. Eigenlijk kan je dat vergelijken met, we hebben file op de A4. Ja. Er moeten nog 600 vrachtwagens bij, maar hij zit al vol.
Ja,
dan kan je dat past niet. Dat gaat niet passen.
Nee.
En dat doen we natuurlijk met elektriciteit ook. Dus ik, ja, soms denk ik wel eens, waarom hebben we niet een stip op de horizon gepakt? Waar willen we heen? Waar willen we dan ongeveer uitkomen? En hoe gaan we dat nou met elkaar regelen?
Maar die zal er toch wel ooit gezet zijn? Of heb je dat nooit meegekregen?
Ik heb het nooit meegekregen. Want waarom hebben we dan zoveel subsidies gegeven? Want dat kan je op een sigarendoos, als je weet hoeveel geld subsidie je hebt, weet je ook hoeveel zonnepanelen je kan plaatsen.
Ja,
en dan weet je ongeveer ook hoeveel je op kan wekken. Dus dat is niet heel lastig. En ik denk dat we gezien hebben dat de netwerkbeheerders, die hebben jarenlang geroepen, wij zeiden toen al, let op, want het net gaat wel een beetje, geen probleem joh, er zoveel gaan we toch nooit bijplaatsen. Maar die prijs ging natuurlijk zo hard naar beneden.
Ja.
Die hoeveelheden gingen we natuurlijk wel bijplaatsen. Tweede is, netwerkbeheerders mochten niet vooraf investeren. Die mogen pas investeren op het moment
dat het probleem er is.
Dat het probleem er is.
Ja, dat is wel een groot probleem. Hè?
En wij hadden op een gegeven moment, misschien wel een leuke anekdote, wij hadden op een gegeven moment een klant. Vanuit Libra hadden wij op een gegeven moment een klant allerlei omvormers en spullen geleverd, materiaal geleverd. Het was notabene voor een gemeente. Die hadden een aanbesteding gedaan. Er moesten zonnepanelen op het zwembad en op de sporthal en nou ja, noem maar op. Het hadden ze al gezegd, let op, die installateur. Je moet het wel even aanmelden bij Enexis, of er capaciteit is dat je kan terugleveren. Ja, dat gaan we doen. En het werd december en ze hadden niet gevraagd. Als je niet voor eind december aanvraagt, dan krijg je daar geen capaciteit. Nou, dat gaan we dan wel zien. Wat bleek nou? Daar stond in datzelfde gebied een windmolen gepland. Die is er de eerste komende 5 jaar misschien wel niet. Maar dat was wel gereserveerd, die capaciteit. En toen ging ze in januari aanvragen. Toen kregen ze geen capaciteit. Mochten ze op al die panden niks terugleveren.
Ja.
Dus toen moest overal een dynamische regeling alleen maar eigen verbruik opwekken. En voor de rest niks.
Voor de rest ging de stroom nergens naartoe?
Nee, die werd gewoon niet opgewerkt.
Dan is er gewoon geen kabel aangesloten?
Nee, ja, je moet dan een meterspoel hebben in de meterkast. Zodat je geen enkele kilowattuur exporteert naar het net. Dus dan wek je alleen maar op datgene wat je op dat moment in het bedrijfspand of in dat zwembad gebruikt en verder niks.
En die andere stroom?
Kilowatt, die komt er gewoon niet uit. Daar regelt hij gewoon terug. Die omvormer kan je gewoon zeggen, joh, doe maar een beetje minder. Net zolang, die houdt eigenlijk fysiek gezien gewoon die meter op nul.
Houdt hij gewoon tegen. Maar die stroom moet toch ook ergens naartoe? Of
nee, maar die wek je gewoon niet op. Want die omvormer die bepaalt hoeveel stroom er uit die panelen komt.
Ah, ja, oké.
Dus die kan er gewoon regelen. Eigenlijk is hetzelfde als je gaspedaal. Ja. Jij rijdt 100, ja. Nou, dan geef je een beetje gas bij en dan zet je hem op je cruise control en dan houdt hij hem vanzelf op 100. Nou, dat is eigenlijk wat die omvormer met dat energiemanagement systeem ook doet.
En als je dan, dus de situatie is nu, we hebben eigenlijk te weinig capaciteit op het net.
Op momenten.
Ja, dat is ook heel beperkt eigenlijk. Hè? Want het is maar een heel beperkte tijd waarop dat gebeurt.
Eigenlijk is het zo, als je dus bij de netwerkbeheerder en bij de energiemaatschappij, als je dan op een gegeven moment een stuk capaciteit krijgt, dan wordt dat voor jou gereserveerd. Ongeacht of je dat wel of niet gebruikt.
Ja.
Omdat ze leveringsplicht hebben en leveringszekerheid en dat soort dingen meer. Dus ja, in sommige gevallen is het een theoretische krapte.
Mm-hmm.
Die is er in de praktijk niet. In theorie op papier wel, maar in de praktijk niet. Maar het kan ook omgekeerd zijn dat die in de praktijk echt wel is. Hè? En dat horen we ook steeds vaker van allerlei fabrikanten. Die zeggen, ja, wij hebben best wel af en toe van een paar honderdduizend, van een paar, we zeiden net 2,5 miljoen of 2,3 miljoen huishoudens. Hè?
Met zonnepanelen, ja.
Met zonnepanelen. En ik hoor wel partijen die zeggen, oh ja, nou ja, ik denk dat een kwart van onze installaties gaat af en toe wel eens uit op hoge netspanning. Een kwart. Dus dat betekent gewoon dat een kwart van...
Maar gaat het hele systeem dan uit?
Ja, dan gaat echt je omvormer uit op hoge spanning. En dat is dan eigenlijk weer de congestie. Want als je dus te weinig... Als je te veel teruglevert aan het net, dan gaat die spanning steeds verder omhoog. En op een gegeven moment moet die omvormer dan bij 253 volt, volgens de Nederlandse regelgeving, moet die uit.
Maar eigenlijk is dat heel handig, toch? Want dan heb je, dat is eigenlijk een soort peak shaving, zou je kunnen zeggen. Want op de piek gaat hij uit en dan als hij weer kan, dan gaat hij weer aan.
Ja, en wat je nu ziet in Engeland of in Duitsland was dat al veel eerder. Daar zeiden ze op een gegeven moment, nou, we kan twee dingen doen. Als het de voltage te hoog wordt of als we zien dat er te veel capaciteit wordt ingevoerd, willen we van afstand jouw omvormer regelen.
Ja.
En daar kon je voor kiezen. Of je zegt, ik stel mijn omvormer in dat hij nooit meer dan 70% van het maximale vermogen invoert.
Kon je een van die twee opties kiezen?
Die kon je kiezen. En dat is niet 2 jaar geleden. Dat is volgens mij ook wel 10, 11, 12 jaar geleden. En daar gaan wij nu in Nederland nu eens een keer over hebben of we dat misschien ook niet moeten doen.
Ja, laten we even vooruitkijken. Dat is wel leuk dat je ook Duitsland erbij haalt. Want daar heb je dus die twee opties. In Duitsland is het sowieso anders, want daar heb je geen salderen, als ik het goed zeg.
Nee, dat klopt. Daar had je vroeger heel groot had je feed-in tarief. Hè? Dus dan kreeg je een x-prijs, een redelijk hoge prijs voor de kilowattuur die je invoert. Dat hebben ze op een gegeven moment verlaten. En wat je daar ziet is dat als jij een kilowattuur teruglevert, betaal je iets van 8 cent.
Dus ja, je gaat een beetje snel. Dat is logisch, want jij zit er helemaal in. Een feed-in tarief betekent dus dat jij een zonnepaneelsetje hebt. Op moment dat jij niet die stroom zelf verbruikt, dan lever jij het net in.
Juist.
En daar krijg je een hoogvergoeding. Een standaard tarief voor, gewoon van tevoren afgesproken. Dat is eigenlijk de subsidie, zeg maar, die je dan krijgt.
Ja, voor 15 of voor 20 jaar lang.
Ja, precies. Eigenlijk een soort hoe de SDE Plus toch ook werkt, of niet? Of
ja, precies. Ja, en daar bij de SDE Plus houden ze dan alweer rekening mee wat nou daadwerkelijk een kilowattuur in de praktijk kost. En wat het verschil, wat die dan kost met zonne-energie opgewekt en dat verschil tussen die twee, hè? Eigenlijk de onrendabele top noemen ze dat dan.
Die,
hè?
Die subsidiëren ze. Maar in Duitsland had je dus een standaardprijs die je gewoon kreeg, zodat je verzekerd was van je investering eigenlijk om die terug te verdienen.
Kon je heel makkelijk terugrekenen. In Nederland was het altijd complex en moeilijk en lastig, want ja, dat weten we niet precies, want als de prijs omhoog gaat, dan krijg je meer. Als het minder is, minder.
Ja, dus met salderen ook bedoel je, dat was altijd wat ingewikkelder.
Dat is altijd ingewikkeld.
Ja. En wat voor systeem heeft Duitsland nu dan? Want die feed-in tarieven zijn er niet meer.
Nee, in Duitsland is het nu, hoe heet dat? Zeker in de residentiële markt, heel simpel. En je krijgt iets van 6, 7, 8 cent voor de kilowattuur die je teruglevert. En je koopt in voor 30, 35, 40 cent. Ja. En met dat verschil, laten we zeggen 40 cent. Dan weet je dus dat er 32 cent verschil in zit. Nou, dan ga je hem niet voor 8 cent terugleveren. Dan stop je voor die 32 cent. Kan je dan wel een batterijsysteem neerzetten. met een energiemanagement systeem. Die er zorgt dat je het niet teruglevert, maar eerst in je batterij vult. Als je dan nog een beetje over hebt, dat je het dan gaat terugleveren. En s'avonds op het moment dat het duurder wordt, ga je niet eerst kopen van het net. Nee, dan ga je het eerst uit je batterij halen.
Ja, dus daar is eigenlijk door de tarieven, is daar de thuisbatterij gewoon super logisch om daarin te stappen.
Ja, en dan heb je eigenlijk ook niet echt heel erg een subsidie of iets dergelijks nodig.
Nee.
Maar je kan het gewoon uitrekenen.
Ja, 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 het is wel grappig. Ooit in 2000, nou wat zal het... Het is het eerste congres wat ik ooit als dagvoorzitter gedaan heb. Ging over energieopslag. Smart Storage Solutions heette dat, geloof ik, als ik het goed zeg.
Ja.
2015, 16 was dat. En daar was dus de
toenmalige...
In de Brabant halen.
Juist.
En daar was de toenmalige CEO van Sonnen.
Juist.
Christopher...
Ja.
Osterman
of zoiets.
Osterman, zoiets, ja. En die had toen een enorm strak verhaal. Heel logisch. En ja...
Hoe lang is dat dus
dat
niet
dus
geleden?
Dat is 9 jaar... Zoiets, 8 jaar geleden. En wij zijn nog steeds een beetje aan het aanmodderen als ik jou zo hoor.
Ja, wij hebben dat gewoon met elkaar, of tenminste in Nederland hebben we dat gewoon nog niet geregeld. En ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik doe het toch. Wat je natuurlijk ziet is dat wij heel erg in Nederland not invented in my backyard mentality hebben. Hè? Dus we willen vaak niet leren van anderen. Terwijl als we nou gewoon naar anderen kijken, daar de goede dingen van pakken, het verbeteren en doorgaan. Nee, wij willen alles zelf helemaal opnieuw uitvinden. En uiteindelijk zal je zien dat je op zo'nzelfde soort structuur uit gaat komen als je niet oppast met alle strubbelingen en dingen van dien.
Maar dat lijkt het nu toch ook wel op, want hoe het in Duitsland is, daar gaan we nu als Nederland ook naartoe. Salderen gaat afgebouwd worden, dan komen we toch op dezelfde situatie uit.
Uiteindelijk kom je er wel, maar waarom hebben we dat niet in één keer gedaan? En dat is natuurlijk een beetje wat ik zie met salderen. Hè? En dat is wel grappig dat je dat zegt. Ja, we hadden in ons vorige gesprekje ook al even over. Ik kom nog prestaties tegen van 10, 11 jaar geleden. En toen zei hij, Bart, wat verwachten jullie voor energieopslag? Stond ik ook al op allerlei beurzen daar verhalen over vertellen. En toen zeiden wij verwachten dat solderen eraf gaat. Als je dat nu aan mensen laat zien, zeggen Bart, we zijn nou 10, 11 jaar verder. Het is nog steeds niet af, maar wij verwachten dat het eraf gaat.
Heel even, waarom is dat nog niet afgegaan en waarom heeft dat zo lang geduurd?
Nou, wat je ziet is, eigenlijk is het gewoon een politiek spel geworden. Het heeft niks meer met techniek te maken. Terwijl technisch gezien, hè, we zeggen net, we hebben net congestie, dingen die uitschakelen, die afschakelen. Technisch gezien hadden we het al een paar jaar geleden al lang moeten afschaffen. Ja. Alleen het is politiek spel geworden en niemand wil zijn handen aan branden.
Ja, wat even voor mijn beeld. Hoeveel aanbieders, wat zie jij in de markt? Hoeveel aanbieders van thuisbatterijen heb je op dit moment in Nederland?
Oh, ik denk dat er wel meer dan 30 merken zijn die allemaal aangeboden worden om daarin te zitten. En als je ziet wat er in de pipeline vanuit China, wat er aan aanbieders wekelijks bijna bijkomt, hè, die mailen, Bart, kunnen we niet wat, ik heb hier wat, daar wat. Dat is echt enorm. Dus dat is wel een enorme versnelling. En iedereen ziet dat natuurlijk wereldwijd ook, dat dat de meest logische stap is om batterijen, om energie te gaan opslaan.
Ja.
En dat is ook wel misschien weer terug toen wij met Libre Energy begonnen. Wij wilden de batterijpropositie naar de markt brengen, hè, balance in power, ervoor zorgen dat wij wekken op het moment dat je niet nodig hebt. Dat je beschikbaar maakt voor het moment dat je het wel nodig hebt.
Maar nou, zover is het nooit gekomen.
Nee, wij zitten hier natuurlijk op een boot. Ik zal eerst mijn accu's moeten laden aan de walstroom voordat ik wegga.
Ja.
Want als ik voor anker ligt, dan wil ik ook misschien nog wel de oven of de waterkoker of mijn Senseo gebruiken. Ja, dan moet ik ze voor zorgen. En daar heb ik dus die batterij voor nodig.
Ja.
Ja, om te zorgen dat ik beschikbaar maak op andere momenten. En zover zijn we natuurlijk eigenlijk nooit gekomen. Dat is natuurlijk best wel logisch.
Ja. Grappig joh, hoe lang dat dan duurt. Vooral dankzij dat salderen dat zo lang is gebleven.
Ja, en dat is natuurlijk aan de andere kant, hè, vergis je niet. Ik wil ook niet zeggen dat het negatief is wat we gedaan hebben. We zitten natuurlijk gewoon bij de beste twee landen in de wereld. Hebben wij de meeste zonnepanelen per inwoner. Alleen Australië is, daar zitten we nog. Maar wij zijn volgens mij het tweede grootste land ter wereld die de meeste zonnepanelen per inwoner van dat land hebben.
Zo.
Dus we hebben het supergoed gedaan. Dus iedereen kijkt daar ook naar.
Ja.
Alleen ja, het is nu eindig. En het was natuurlijk al iets eerder eindig. We zullen nu gewoon, als we het netwerk omhoog willen houden en altijd stroom willen kunnen blijven houden, zullen we iets moeten doen. En je ziet al steeds vaker dat er toch wel stroomuitval is. Ook in nieuwbouwwijken van 15, 20 jaar geleden. Daar gaan de mensen cv-ketels vervangen. Alles volledig elektrisch. Gaan mensen een elektrische auto krijgen van de zaak. Ja, die woningen zijn uitgelegd op 1500 watt gemiddeld. Ja, als jij thuis komt en je warmtepomp staat te draaien, je gaat nog een keer je elektrische kookplaat aanzetten en je plugt ook nog eens een keer je EV-lader in. Ja, dat gaat natuurlijk niet werken.
Het is toch ook al zo dat er op dit moment ook huizen zijn geweest die niet meer aangesloten konden worden?
Nee, hele wijken.
Ja, hele wijken. Ja, ja, ja.
Ik ben zelf in Alphen aan de Rijn aan het bouwen, een bedrijfspandje, om dadelijk opleidingen te verzorgen en dit soort systemen neer te zetten en te testen en te laten zien. Daar staan gewoon een aantal panden in een hoekje. Die krijgen de eerste anderhalf jaar nog geen stroomuitsluiting. Die liggen al meer dan een jaar ligt dat open. Er zit gewoon niemand in.
Misschien moet jij voor hun dan even een systeempje aanleggen.
Ja, misschien
want daar
wel.
Zit
ja,
jij natuurlijk goed
precies.
In. Ja. Hey, jij zegt dik 30 aanbieders van batterijsystemen in Nederland voor thuisbatterijen. Die business case daarvan. Ik heb jou even gevraagd van hey, ik heb mijn tiny house. Dat, ja, kun je daar eens aan rekenen? Nou, dat is nog niet zo makkelijk, hè?
Ja, dat is een beetje in principe hè, wat we net zeiden in Engeland en in Duitsland is het redelijk makkelijk. Hè, want dan gaan we met batterijen eigen verbruik optimaliseren.
Mm-hmm.
Daar is over het algemeen niet standaard dat mensen eventueel ook nog een dynamisch contract hebben. En met een dynamisch contract variëren natuurlijk 24 uur per dag de prijzen.
Ja, heb je dan, hoe zit dat? Heb je dan elke minuut, elke kwartier?
Je krijgt zeg maar op de Apex spotmarkt of op de Apex markt krijg je dus vandaag om 3 uur. Na 3 uur krijg je de prijzen voor de komende 24 uur. En die gaan vanavond om 12 uur in tot morgen nacht 12 uur.
Per
uur. Weet je gewoon per uur wat de prijs is.
Per uur heb je dan een dynamische prijs.
Ja, ja. Dus dat kan best zijn. Morgen wordt het volgens mij niet zo heel mooi weer. Maar het kan zijn dat er dagen bij zijn. Dat je gewoon 3-4 uur per dag dat de prijs nul is.
Ja.
Of misschien wel negatief. Ja, dan wil je eigenlijk geen zonne-energie meer op het net zetten. Dan wil je eigenlijk niks doen. En wat je nu ziet is dat die batterijsystemen moeten dan, als je dus op een dynamisch contract zit, om dat tegen te gaan, dan moet je dus eigenlijk ook die prijzen in overweging nemen. Wat ga ik nou doen? Ga ik nu mijn batterij vullen? Of ga ik hem leegmaken?
Ja.
Ga ik 's ochtends tussen 6 en 8 of tussen 6 en 9. Als je hele dure kilowattuur hebt, ga je dan misschien wel je batterij leegmaken.
Ja.
En een klein beetje uit je batterij gebruiken. En ga je dan misschien wel wachten tot 10-11 uur... voordat je een keer met goedkope zonnestroom je batterij gaat laden.
Ja.
Dus je krijgt een heel ander regime. En dat maakt het natuurlijk veel complexer. En dat doen we nergens in de wereld. Dus wij zijn in Nederland, vragen wij weer aan die toeleveranciers weer hele lastige dingen. Nou, daar zie je nu wel een paar partijen redelijk snel schakelen. Die zeggen, joh, wij kunnen die prijzen wel inlezen. Dan moet je zelf alleen nog wel wat parameters eromheen zetten. Maar als je mij dat gevraagd had 4 jaar geleden, 5 jaar geleden, ik zei, dat gaat niet. Tegenwoordig is het natuurlijk allemaal met AI. Artificial intelligence. En dat wordt ingeleerd. En we weten ongeveer, we kunnen vooruitkijken wat de wind en de zonverwachting is. En wat we dan ongeveer gaan opwekken. Dus je moet veel meer dingen in oogschouw meenemen. En veel verder vooruitkijken. Wat gaat er nou gebeuren? En met de historie iets opbouwen. Van hoe ga ik nou bepaalde regimes bepalen? Want uiteindelijk wat je wil, is zo'n economisch mogelijke kilowattuur. Op het moment dat je hem nodig hebt. En dan het liefst nog zo groen mogelijk.
Ja.
Terwijl wij begonnen zijn met zoveel mogelijk groene stroom te maken. En de prijs was toen niet zo heel belangrijk. Maar omdat die prijzen natuurlijk zo hoog gegaan zijn, is dat ineens wel een belangrijke factor. Er zijn gewoon bedrijven, die konden natuurlijk bakkers, dingen die veel intensief, die kunnen gewoon niet meer betalen.
Even nog naar die thuisbatterij. Want hoeveel thuisbatterijen heb je op dit moment een beetje in Nederland? Grofweg?
Ja, volgens mij de schatting is dat er ongeveer 5000 batterijsets staan.
En
in een thuissituatie.
5000. En zie jij dan jouw voorspelling? Nou ja, jij voorspelde 10 jaar geleden.
Alleen al dat we dat gingen doen. Hè? Daar was onze business op gebaseerd. Nou, dat was het dus niet.
Maar zie jij dat hard gaan groeien de komende jaren? Of zal dat echt nog een beetje langzaam op gang komen?
Ik denk dat een beetje afhankelijk van wat solderen doet. Dat is denk ik 1. En wat je gaat zien is in die netcongestie. Hè? Je had net
maar wacht even, stel je voor dat solderen 2025 als eerste stap afgebouwd gaat worden.
Dan zal je wel zien, we zien nu al wel dat er steeds meer mensen zijn die wel genegen zijn om dat te doen. Je ziet die prijzen zijn natuurlijk enorm naar beneden gaan. Dat is best nog wel kostbaar. Hè? Je gaat het niet zomaar in 1 jaar of 2 jaar terugverdienen.
De batterijprijzen zijn naar beneden
gegaan.
Nee,
de batterijprijzen zijn naar beneden gegaan. Je ziet nu dat als je elke energie handelt en je kan dat inzichtelijk maken met de software die je hebt, dan mag je de BTW kan je terugvorderen.
Oh, dan zit je onder een kleine ondernemersregeling.
Wat we bij zonnepanelen ook. En dan moet je dan voorhand wel regelen. Ja, dan ben je in 1 keer 21% van die kostprijs kwijt. Ja, dan wordt het natuurlijk wel interessant. Het tweede voordeel wat je hebt, en ik denk dat heel veel, hoe meer netuitval wij gaan krijgen, heel vaak zitten die, die omvormers hebben ook nog een backup uitgang. Dus op het moment dat het net uitvalt, kan je toch nog beperkt van het vermogen van je omvormer toch nog allerlei zaken in je huis van stroom voorzien.
Ja, dus je hebt eigenlijk een noodoplossing.
Een noodstroom heb je eigenlijk gecreëerd. En dat is natuurlijk, ja, dat ga je niet meer terugrekenen met, ja, heb ik dat in 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar? Nee, je hebt gewoon geen stroom.
Ja, maar dat is wel interessant. Dus eigenlijk zeg je ook, het komt ook weer samen. Jij zegt, als die netcongestie alleen maar groter wordt, dus op die februaridagen of maartdagen met volle bak zon, winter misschien nog wel bij, ja, dan gaan voor huishoudens en voor bedrijven gaat die stroom eruit klappen. Dat gaat gebeuren.
Ja.
En dan wordt die business, dan gaat het niet zozeer om de business case, maar dan gaat het meer om de beschikbaarheid van stroom.
Precies. En dat is natuurlijk best wel wat waard.
Ja. Ja, dat is wel een interessante. Daar hoor ik mensen nu nog niet echt over. Jij al wel dat mensen.
Ja,
daar...
je ziet dat wel steeds meer.
Oké. Okay.
En sterker nog, ik had vroeger de ijdele hoop. We zitten natuurlijk tegenwoordig. Nou, jij hebt natuurlijk een tiny house. Dat probeer je zo goed mogelijk te isoleren. Jij hebt volgens mij vorige keer een podcast gewarkeerd het, waar gaat het?
Ja, ja, klopt. Ja.
En dat willen we helemaal pot dichtmaken. Maar hebben jullie wel eens over nagedacht dat als je alles helemaal dichtmaakt en met een centraal afzuigsysteem je dat draait.
Ja, heb ik stroom nodig.
Dat je stroom nodig. Stel nou dat 's nachts de stroom uitvalt. Ja, dan heb je helemaal geen luchtverversing meer. Dan ga je hartstikke dood. Want dan zit je gewoon in koolmonoxide op een gegeven moment. Maar je krijgt geen vers zuurstof meer. Dus dan wil je wel een backup hebben. En dan wil je ook een alarmering hebben. Joh, let even op, de stroom valt uit. Je ventilatiesysteem en alles draait nog wel.
Dit is wel
alleen daar hoor je helemaal niemand over nog. Maar ik verwacht wel dat ook daarvoor hebben we het dadelijk gewoon noodzakelijk.
Ik heb, waar ik het met Kieren Nadichting over gehad heb, die heette ook Bart Fuges. Die heb ik daar niet over gehoord, nee, over stroomuitval. Maar dat is wel interessant, helemaal voor grotere panden. Voor als een heel pand opgeleverd wordt, een nieuw appartementencomplex met zo'n centraal systeem.
En dat valt uit.
Ja, dat is wel boeiend. Nou, we gaan kijken hoe dat loopt. Even nog, even één zijspoortje nog even, want we hebben het alleen maar over residentiële opslag gehad. Wat zie jij in de markt van, wat volgens mij weet je daar ook wel wat van, de meer grootschalige opslag bij zonneparken, windparken. Wat weet je daarvan? Wat gebeurt
ja,
er?
Ja, dat zie je nu al steeds meer. Hè? Je ziet op een gegeven moment dat bij de nieuwe SDE voor zon willen ze dat je omvormvermogen gemaximaliseerd wordt op 50% van het PV-vermogen.
Okay.
Dus als je megawatt neerzet, mag je maar 500 kilowatt omvormer neerzetten. Dat betekent dus dat je deel aftopt. Ja, als je daar nou wel een megawatt neerzet en je topt datgene wat je aftopt, stop je in de batterij. En die ga je op wat duurdere uren, s'avonds tussen 6 en 8 of 9, ga je dat op net zetten. Hè? Uitgestelde teruglevering noemen we dat dan.
Ja. Yeah.
Dat gaat ons natuurlijk enorm helpen.
Dat moet nu voor de nieuwe SDE, is dat een verplichting?
Nou ja, dan hoef je geen batterij te doen. Maar dan moet je wel aftoppen op 50%. Eigenlijk wat er in Duitsland 70% is.
Ja.
Dat wordt dan bij die grote SDE-project wordt 50%.
En is het dan interessant om er een batterij bij te zetten?
Dan kan het natuurlijk best wel interessant zijn. Als je dan op de juiste momenten toch die kilowatturen beschikbaar hebt. Op de duurdere uren dat we niet meer opwekken met zon. Nou zien we natuurlijk wel dat we heel veel wind ook hebben. Dus je zit in de winterperiode waar je vroeger nooit negatieve uren had. Omdat je met zon natuurlijk alleen maar zomers hebt en doen. Zie je in de winter ook heel vaak negatieve uren. Omdat we heel veel wind hebben. Hè. Vorige week was zo'n week met veel wind. Dus zag je ook negatieve prijzen of hele lage prijzen.
Ja.
Dus dat is een deel. Een ander deel wat je ziet is natuurlijk gewoon heel veel mensen, bedrijven. Die moeten elektrificeren. Hè. Dat is dan best grappig door de overheid. Ik zit in de nieuwbouw. Ik krijg geen gasaansluiting meer, dus ik moet alles elektrificeren. En vervolgens kan ik niet groter dan de 380 netaansluiting krijgen. Want dat is het enige waar de netwerkbeheerder toe verplicht is, om je minimaal een 380 te geven. Je zal een bakkerij hebben, heb je al je ovens van het gas gehaald, doe je alles elektrisch. Je intern transport, alles is elektrisch geworden. Je voertuigen, je busje, want anders mag de stad niet meer in. En dan wil je één plug en dan kan het niet.
Maar dan moet je dus batterijsysteem hebben.
En dan moet je dus een batterij hebben met een stukje vermogen erin om dus je processen te doen. En die batterij moet dan weer zo groot zijn qua capaciteit dat je dan natuurlijk genoeg eruit haalt op de momenten dat je het nodig hebt.
Ja. Dus ook daar zie jij ook door, eigenlijk is dat ook weer door netcongestie.
Precies.
Dat ook die markt steeds interessanter en steeds meer gaat gebeuren.
Ja, en die elektrificering die gaat natuurlijk ook door. Hè? Dus heel veel mensen zeggen, ja, die omlands, dat is er dadelijk wel uit. Maar goed, een heel groot deel van Nederland rijdt nog niet elektrisch.
Ja. Hey, en zonneparken die nu al gebouwd zijn, zijn er veel die al batterijsystemen erbij hebben staan?
Niet heel veel, maar je ziet dat wel vol. Langzaam aan het komen. Ja, er zijn er wel een aantal, maar nog niet heel veel. En wat je ziet, is daar zitten natuurlijk ook nog wel echt grote clubs. In Vlissingen staat zo'n hele grote, wat is die, 30 megawatt.
30 met, megawatt batterijsysteem.
Ja, 30 megawatt converter met iets van 60 of 65 megawattuur.
Ja.
En die staat eigenlijk op de plek waar de kabels van zee binnenkomen om de wind, om eventueel windenergie op te slaan, om het laatste moment eruit te halen. Dus je ziet wel dat we op steeds meer plekken zullen we het gewoon nodig hebben. En dan zeggen heel veel mensen, hè, dat zien we natuurlijk ook, TU Delft, ja, thuisbatterijen, die verergeren alleen de congestie en doen. Ja, je moet het natuurlijk wel op de slimme
waarom,
momenten
waarom doen. Verergeren batterijen net congestie?
Nou ja, goed, Het zou kunnen zijn dat op een bepaald moment we alles aanzetten en dan gaan we het net nog zwaarder zitten belasten. En dat was natuurlijk ook een beetje waarom die grootschalige batterijen niet zaten. Want het gekke is, als je je batterij laadt vanuit het net, dan moet je energiebelasting betalen. Als je dan je kilowattuur weer terugpompt het net, dan moet je weer betalen. En moet je ook transportkosten betalen. Terwijl je hebt dat alleen maar in bewaring genomen, want je hebt het helemaal niet gebruikt. Je hebt het net, ben je tot dienst geweest om het even op te slaan en het weer terug te brengen.
En dat is nu zo op die manier.
Dat is nu zo. En daar zijn ze wel met wetgeving en dingen bezig. Maar daaraan zie je ook dat we zo ver vooraan zitten. Daar is helemaal nooit over nagedacht. Het zou lekker zijn dat je een liter benzine in een vrachtwagen stopt om naar het tankstation te brengen. Dat je dan alle belastingen moet betalen.
Ja, nog een
en
keer
daarna dan moet je het nog een keer betalen.
Ja, ja, ja.
Maar goed, het hele energienet. We hebben natuurlijk alles van centraal naar decentraal. En al die dingen die daar omheen komen. Daar is gewoon, hebben we niet voor goed ver vooruit over naar gekeken van hoe gaan we dat met elkaar oplossen. Ja, dat moeten we nu proeven ondervindelijk. En het gaat snel.
Mocht jij aan de knoppen zitten en mocht jij voor komende kabinet, voor de komende 4 jaar dus wat dingen anders kunnen doen voor het elektriciteitsnet, voor de zonnemarkt, voor de batterijen. Wat zou jij nou doen, concreet, om het allemaal wat slimmer in te richten?
Eigenlijk wat je zou moeten doen, hè, en dat heeft ook met die SDE-subsidie bijvoorbeeld te maken. Op een gegeven moment was er een periode. Dan zie je dat je met een SDE-subsidie kon je beter zoveel mogelijk kilowattuur op het net zetten. Dan werd je meer betaald als dat je het zelf gebruikt. Als we toen omgedraaid hadden, als je toen gezegd had, joh, je krijgt 2 cent meer per kilowattuur als je hem zelf gebruikt in plaats van dat je op het net zet. Eigenlijk moet je gewoon je eigen gebruik. Je moet gewoon zorgen dat je opwekt wat je zelf nodig hebt. Zorg dat we zoveel mogelijk zelfvoorzienend zijn. En regel dat slim. En regel dat ook met communities. Dus je zal energy hubs zijn. En want ik zit, stel dat ik een thuisbatterij heb. Mijn thuisbatterij zit vol. Mijn zonnepanelen staan vol op het dak. Maar er is niks. Dan zet ik mijn zonnepanelen uit. Terwijl mijn buurman zijn batterij misschien wel niet vol is.
Ja.
Zou het dan niet slimmer zijn om dan toch op de weg en bij de buurman erin te stoppen? Dus we moeten gewoon dat net slimmer maken. En je moet gewoon de incentives te doen. Je moet gewoon de juiste dingen gaan doen. En dan moet je op de juiste wijze, denk ik, prijzen. En dan zijn mensen echt wel genegen om dat te doen.
Ja, is grappig, want ik moet dan weer denken aan het salderen waar we het eerder over hadden. Dat is een centraal eigenlijk, dat stimuleert eigenlijk een centraal systeem.
Ja.
Wat je eigenlijk zegt, is dat je naar slimme, decentrale incentives toe moet, zodat je het slim met elkaar regelt en eigen verbruik stimuleert.
Ja. En eigenlijk is het een beetje analoog met de computer vroeger. Vroeger had je een hele grote computer met een mainframe. En er zaten allemaal terminals erop. En toen kregen we allemaal PC's met een stukje eigen opslag. En een eigen stukje intelligentie. En nu zie je een combinatie daarvan.
Ja.
Nou, dat moet je daar eigenlijk in meer of minder mate op dezelfde wijze doen. En dan is zelfs nog een vraag. Moet je dan iedereen een thuisbatterij neerzetten? Of moet je allemaal een klein thuisbatterijtje om voor een deel zelfvoorzienend te zijn? En de rest gaan we met de straat of 2 of 10 straten oplossen.
Ja.
Met een wijkbatterij.
Ja.
En dat maakt het weer lastig. Want de netwerkbeheerders mogen dat weer niet. Die mogen niet in energie handelen. Die moeten alleen maar zorgen dat het er is.
Ja.
Dus die zijn weer uitgesloten in de elektriciteitswet om dat te mogen doen.
Maar daar zou jij misschien dan ook de komende jaren...
Ja, dus daar zou je dan ook naar moeten kijken. Ja. Van hoe ga je dat nou met elkaar doen? De andere kant is ook. En dat is soms zelfs beangstigend. Want je ziet nu natuurlijk allerlei partijen. Als je heel veel opwek hebt staan en heel veel verbruik hebt. En je hebt een batterij staan. Dan zou een heel grote onderneming zou gewoon die onbalans kunnen creëren. Door eerst heel veel volle bak erop te zetten. De prijs negatief te maken.
En dan
daarna alles uit te zetten. Om dan volgens een omlast te creëren. Dan komt er een tekort. Dan moet er nood verbogen. En die wordt vaak voor hele grote bedragen verkocht. En die kunnen ze dan leveren. Want die zit in die batterij. En dat is weer de andere kant.
Er zitten gekke prikkels in dan.
Dan zitten ineens hele rare prikkels in. Dus dat is best wel... En dan zeg je van ja, eigenlijk is het wel logisch dat een netwerkbeheerder niet mag doen. Aan de andere kant, als die moet zorgen dat er beschikbaarheid is, waarom zouden zij dan die assets niet mogen doen? Nee, zeggen we in Nederland, zeiden, dan moeten marktpartijen maar regelen.
En is dat in Duitsland anders?
Nou,
weet je dat?
Ik weet dat niet. Ik denk dat dat vergelijkbaar is.
Bart, veel dank. Helder verhaal. En leuk om even zo een stukje terug te kijken in die zonnesector en te kijken wat er voor ons ligt. Dank je wel.
Ja, graag gedaan. Hartstikke leuk.
Dit was hem, aflevering 30. Thanks voor het luisteren. Deel deze aflevering vooral als je bekenden hebt die dit ook interessant vinden. Volgende maand kun je weer een nieuwe interessante, hopelijk interessante episode verwachten. Heb je tips? Laat het weten. Je kunt mij bereiken via contact@petermelis.nl. Dankjewel en tot de volgende.